goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me vandaag.
Ik open deze aflevering van Brani met de woorden waar ik de vorige aflevering mee afsloot, omdat het zo fijn is om te zeggen, zeg ik het gewoon nog eens. Als Ajax nog zo'n maand draait als februari of maart, dan zal het op Koningsdag landskampioen, bekerwinnaar en halve finalist in de Europa League zijn. Het is bijna niet voor te stellen, maar het is echt zo. Dat is waar het deze maand om draait. Maar hoe zijn de voortekenen eigenlijk bij het aanbreken van de maand april? Eigenlijk is dat het thema van deze Brani. En daar gaan we over praten met misschien wel het analytische superduo Thijs Zwageman van Ajax Showtime. Welkom Thijs.
Dank je wel.
En Sam Planting van het Parool en de Volkskrant.
Hoi mijn
naam. Welkom Sam. Hoi. We gaan dus praten over die twee wedstrijden waar we eigenlijk april mee aftrappen. Gisteren Heerenveen Ajax en donderdag die eerste wedstrijd tegen AS Roma. Dat zal de toon zetten voor de rest van de maand april, mag je zo aannemen. En laten we maar meteen beginnen in Heerenveen dan.
Ja,
ja,
zo'n typische wedstrijd een beetje na de interlandperiode en voor een grote Europa League wedstrijd natuurlijk. En ik moet zeggen dat Heerenveen het ook gewoon goed deed. Durfde best wel hoog druk te zetten op de opbouw van Ajax, zeg maar die eerste fase. En als dat eventjes niet kon, zakte ze gewoon compact in, hielden ze de ruimtes klein. En dan heb je dus met Joey Veerman, Schöne, natuurlijk mannen die dan die, bijvoorbeeld die snelle Van Bergen aan het werk kunnen zetten. En uiteindelijk wel, denk ik, kwamen ze fortuinlijk op voorsprong en Ajax herstelde het dan nog. Voor de rust. Maar ik denk dat Ajax ook helemaal ook niet zo slecht speelde. Het was vooral denk ik de laatste paar procent in de eindfase. Want ze kwamen er best wel vaak rond het strafschopgebied van Heerenveen. En dan zag je dat daar net een paasje net niet goed viel. Of een aanname niet goed in de drukte. Want ja, die ruimtes waren daar klein. Ja, en dan kan je hem, zoals je hem tegenkrijgt met die goal van Van Bergen, dat kan dan een keer gebeuren. Terwijl daar natuurlijk ook weer hartstikke veel misgaat met makkelijk balverlies voorin. Alvarez die zich eigenlijk veel te makkelijk laat uitspelen. En dan Scherpen die ook een beetje onnatuurlijk eigenlijk dat been uitsteekt. Anders kan hij hem ook nog hebben, want het is een hoek waarvan hij er eigenlijk niet eens in mag.
Ja.
Dus ja, dan wordt het zo'n moeizame wedstrijd. Maar dan
maar even samengevat.
Ja.
Zo slecht als veel mensen het vinden, was het volgens jou niet? Sam, zeg eens.
Ja.
Nee, ik zat die wedstrijd te kijken en ik vond, je luistert naar de commentator, je kijkt deze op Twitter en ik dacht van, er werd gedaan alsof het echt heel slecht was. Ik bedoel, het was geen leuke wedstrijd om naar te kijken. Goed zichtbaar dat Ajax zijn allerbeste speler kwijt was geraakt. Daarover later meer.
Daarover, ja.
Maar wat ik meteen na die wedstrijd heb gedaan, is even mijn goede vrienden Joris van de Ban en Jeun Au, twee geweldige redacteuren van statistieke platform Opta, waarmee wij via het Parool en via de Volkskrant ook mee samenwerken, gevraagd om wat achterliggende data uit deze wedstrijd te pakken. Want ik vond het namelijk alleszins meevallen met hoe gevaarlijk Heerenveen werd.
Mm-hmm.
Aan de ene kant, Ajax was gewoon... Het liep duidelijk niet. Daar gaan we het vast en zeker zo over hebben. Over de rol van Rensch, de rol van Alvarez. Maar eigenlijk na de 1-1 heeft Heerenveen nog één kans gekregen via Veerman.
Ja,
en één raar moment met Van Bergen tegen Scherpen.
Ja, klopt.
Maar bijvoorbeeld de onderliggende data, zoals expected goals, die de kansenwaarde van beide ploegen uitdrukte, lieten zien dat Heerenveen... Het was nou niet zo dat ze kans na kans na kans
kregen.
Nee,
zeker niet.
Ik zag ook, als je het alleen al over de oppervlakkige statistieken hebt, had Heerenveen geloof ik 2 ballen tussen de palen en Ajax 12. Of
ja,
zo,
en ook doelpogingen 18-8.
Ja, ja.
Het was wel zo dat tot aan de 1-1, of misschien net iets daarvoor, maakte Heerenveen echt nog goed gebruik van de nieuwe samenstelling bij Ajax achterin. Want je refereerde al aan die 1-0 van Heerenveen.
Mm-hmm.
Daar gaat uit tactisch opzicht vrij veel mis. Tajvico verliest de bal links voorin.
Ja.
Gravenberg staat op dat moment eigenlijk, biedt zich net op randje 16 van Heerenveen aan.
Mm-hmm.
Dus die staat al niet achterin. Rensch is op dat moment, want ik heb, braaf als ik ben, nog even voordat ik naar deze studio toe fietste, heb ik heel even de wedstrijd teruggekeken in sleutelmomenten. Rensch staat op dat moment ook dieper op de Friese helft dan je wil hebben.
Ja, ja.
En wat betekent dat? Dat Martinez en Alvarez. Alvarez in deze situatie aan de voor Ajax linkerkant.
Ja, ja. Klopt,
kwamen in een 2-2. En ja. Ja, dan zie je opeens dat Alvarez, die nou, sinds de wederopstanding van Ajax natuurlijk zo belangrijk is als ballen afpakken op het middenveld. Maar dat je...
Deze pakte die niet af.
Nee, en dat het is gewoon wel... het plaatst misschien ook bijvoorbeeld het seizoen van Per Schuurs. Een beetje in context dit. Hè? Dat dit is gewoon heel lastig. Met 60, 70 meter in je rug verdedigen.
Ja, ja.
Zo'n jongen als Mitchell van Bergen bij Heerenveen, die rechtsbuiten, dat is gewoon een snelle jongen. Die wat kan met een bal. En ja, die kan je wel eens voor schut zetten. En dat was in dit geval, dat gebeurde een keer. Dat hadden we al een tijd lang bij Ajax niet gezien. Dat ze echt kwetsbaar oogden op een moment. Dat je dacht, het lag op meerdere fronten open.
Ja, dat was echt van begin dit jaar voor het laatst ongeveer. Ja. Juist wat je noemt inderdaad, die organisatie. Had je normaal natuurlijk, als dus Klaassen, die staat sowieso diep. En dan Gravenberg diep. Dan heb je altijd normaal één iemand. Dus vaak Blind die dan, of Alvarez die daar de controle bewaart.
Ja.
En nu dus Rens weg was. Ja, dan kom je dus in dit soort... En dat gaat dus eigenlijk weer terecht.
Ook de andere kans van Heerenveen. Ze hadden bijvoorbeeld in de 8e minuut. Ze hadden via het vierman twee echte kansen. Ja, in de 8e minuut. En heel kort na de 1-1 van Tadic.
Mm-hmm.
Ja. Het waren ook allebei momenten waar je dan, als je die stilzet en even gaat analyseren, dat je er wel tot de conclusie komt van, hey, De Vine, Rensch en Edson Alvarez staan gewoon niet helemaal waar ze misschien zouden moeten staan op bepaalde momenten qua automatismes. Maar dat is natuurlijk vrij logisch, want ze spelen op een positie. De posities waren gehusseld achterin.
Ja.
En het is toch wel grappig, want Menno start de show ook met, nou ja, Ajax is op, snap je, als ze doorgaan zoals ze zijn doorgegaan de laatste tijd, dan spreek je van een zeldzaam succesvol seizoen. Maar toch, de oproep van Ten Hag na afloop van, laat de trainer er maar verschuiven. Mm-hmm. Snap je? Laat de trainer even zijn ding doen. Ik weet niet meer precies wat hij zei.
Ja, iets
experimenteren.
Je ziet toch dat het geduld, zelfs bij een ploeg die, wat is het, 25 wedstrijden op rij niet verloren heeft, dat het geduld van korte duur is. Mm-hmm. Want dit experiment oogde natuurlijk, ja, zeker in de eerste helft, en eigenlijk tot op dat het terug werd gezet, niet echt super.
Nee. Heel erg zoeken inderdaad.
Heel erg zoeken,
wat logisch is natuurlijk. Maar...
Nu is het, dus het punt was eigenlijk, Rens is degene die het beste de blindrol zou kunnen vervullen. Daar wilde Ten Hag uitproberen. Precies. Het zal ook een experiment geweest zijn met het oog op AS Roma natuurlijk. Mm-hmm. Dat ligt ook voor de hand. Maar dit liep nog niet goed. Hoe groot is dat gemis van Daley Blind?
Nou. Ja, enorm. Wat Sam inderdaad al zegt. Ja, je kan erover discussiëren over de beste speler. Maar in ieder geval in zijn rol is hij natuurlijk veruit de beste. Voor Nederlandse begrippen, absoluut. En dat zie je ook bijvoorbeeld laatst bij het Nederlands elftal. Dat vond ik dan wel grappig om te zien dat hij daar ook, toch met jongens ook als Frenkie, de jongen, de licht om zich heen, dat hij dan nog steeds zo dominant is in zijn passing en in het vinden van die openingen, in het vinden van de ruimtes. En dat is waar hij natuurlijk bij Ajax dit seizoen ook weer grandioos in was tot aan zijn blessure. Misschien wel het beste wat hij sinds zijn Ajax-periode is geweest. De afgelopen maanden, denk ik. Dus ja, dat gemis is enorm. En dat zie je gisteren. Ja, er moet nu gezocht gaan worden naar andere oplossingen.
Ja.
Ik zat zelf te denken aan, ja, in de Eredivisie zou ik gewoon opteren voor het blok Gravenberg-Kudus eigenlijk. Om dat voetballende vermogen en die creativiteit van Blind eigenlijk door twee mannen op te laten vangen. En omdat je dan in die controle heb je daar iets minder nodig. Maar zeker Europees... gaat dat natuurlijk wel lastiger worden. Want dan is Kudus Gravenberg nog niet een duo waarmee je zou kunnen spelen.
Ja.
En juist nu, de laatste weken, viel alles prachtig in elkaar. Met Martinez, die als een veldheer achterin staat gisteren. Ook een van de weinigen die echt dat hele hoge niveau nog steeds haalde. En Blind, die natuurlijk vanaf linksachter of de laatste weken echt als controlerende middenvelder, ja, zo'n hoog niveau haalde.
Dat is natuurlijk ook zonder Kudus zou gisteren een logischer... Snap je, als je zou kijken naar die drie jongens, de drie rechtsbenige verdedigers of controleurs, hoe je wil noemen, Rensch, Timber, Alvarez. Als je die op de positie zou zetten waar ze dit seizoen het meest hadden gespeeld, had je Rensch als back gehad, Timber naast Martinez, Alvarez middenveld.
Ja.
En ik vermoed dat Rensch zijn aparte rol op het middenveld minder te doen heeft met hem dan met wat er centraal achterin moet gebeuren. Want ik denk dus gewoon dat Ten Hag... Zeker weten doe je het niet. Want hij houdt zijn kaarten natuurlijk wel een beetje bij zich. In aanloop naar Roma. Maar dat hij gewoon heeft gedacht van, ja, Roma speelt met ofwel Edin Dzeko. Nou, die kennen we allemaal. Ofwel een wat onbekende vergelijkbare vervanger, Borja Mayoral. Ja.
Ook een sterke,
allebei sterke jongens groot. Van boven de 1,90 die de bal op de borst of met het hoofd kunnen aannemen. En dat hij misschien heeft geredeneerd van ja, ik kan er niet twee dwergen centraal tegenover zetten in Timber en Martinez. Maar, de maar is natuurlijk, vooral als je ziet hoe Ajax in balbezit, dat het toch gewoon dat het tempo lag laag.
Ja, ja, ja.
Kan je vragen, heeft dat met deze samenstelling te maken? Rens werd niet gevonden als middenvelder. Ik heb even de statistieken nog bekeken. Rens werd weliswaar 17 minuten voor tijd eraf gehaald. Maar hij had aanzienlijk minder de bal in de wedstrijd dan Alvarez, Martinez of Gravenberg de bal had.
Ja.
Ja.
Maar ik kan bijna niet geloven dat op basis van die 50, 55 minuten dat ze in deze samenstelling speelden. Dat Ten Hag denkt van ja, dit is met exact deze elf namen op deze elf plekken gaan we spelen tegen Roma.
Nee, wat Ajax gaat doen tegen Roma. Hij zet het natuurlijk ook al om tijdens die wedstrijd.
Ja.
Dus, ja.
Wat Ajax gaat doen tegen Roma, daar komen we zo op. Die houden we even als cliffhanger in de gaten. Laten we wel even in Heerenveen blijven nu. En dan bijvoorbeeld als we het over de doelman hebben. Maarten Stekelenburg valt uit in de warming-up. Een kwartiertje voor de aftrap valt op zijn knie. Hoe ernstig dat is nog altijd een beetje onzeker. Dat zullen we moeten afwachten. Feit is in elk geval dat Kjell Scherper daar ineens stond. Hoe deed hij het, Thijs?
Ja, nou, ik stipte net al eventjes zijn rol bij die openingstreffer aan. Nou ja, daarnaast ook natuurlijk één inspeelbal die een metertje ernaast kwam. En waar Veerman hem eigenlijk voor het inschieten had. Schoot hem gelukkig naast. Maar verder vond ik hem op zich wel gewoon een rustige en stabiele indruk maken. En natuurlijk die redding op Van Bergen was knap, tweede helft. Dat soort momentjes, dat was misschien een beetje twijfelachtig en niet overtuigend. Maar verder vond ik hem best wel goed. En ook als hij een doeltrap nam, of Martinez nam die dan vaak, dan had Heerenveen best wel wat mensen voorin. En zet ze echt Ajax ongeveer op de eigen achterlijn vast. En daar bleef hij wel gewoon rustig in, met af en toe een balletje breed of toch het middenveld inspelen. Ja, dat gaat dan een keer mis. Maar dan het werd wel gelijk heel duidelijk dat sinds zijn komst van Emmen, dat dit is waar hij stappen in heeft gemaakt.
Ja.
En dus wat ik zeg, verder een paar prima reddingen. En natuurlijk ook bij het EK vorige week met Jong Oranje heeft hij echt een goede indruk gemaakt en een hoog niveau gehaald. En sowieso vind ik hem eigenlijk vanaf de zomer, vanaf de voorbereiding toen Onana lang niet fit was en hij en Stekelenburg allebei een beetje hun wedstrijden speelden, vond ik hem al echt goed eigenlijk. Echt een goede indruk maken. En gisteren, ja, op die twee momentjes na eigenlijk ook. Dus ja, we hopen natuurlijk dat Stekelenburg wel weer fit zal zijn en tegen Roma kan spelen. Maar ja, als dat niet het geval is, dan ga ik niet heel ongerust met scherp onder de lat. Is niet dat ik daar mijn hart voor vasthoud, zeg maar.
Ja.
Nee.
Sam kijkt iets bedenkelijker.
Ja, ik bedoel, het was wel een bron van onrust gisteren.
Ja,
en ook het feit dat hij is natuurlijk wel gewoon, als we even heel eerlijk zijn, het experiment. En vanuit Ajax gezien was het niet een mega investering, want volgens mij kostte die, was zijn afkoopsom
2 miljoen of zo.
Ja, was in elk geval zeer binnen de perken. Mm-hmm. Gewoon een projectje zoals ook Kikpiri dat was. Van dat je gewoon iemand haalt die al heel jong ervaring op eredivisieniveau heeft gedaan. Maar natuurlijk was al niet super dat hij gepasseerd werd voor een 38-jarige
keeper.
Nee,
klopt.
Vorig seizoen, pre-corona, ging ik vrij vaak op maandagavond naar Jong Ajax. Daar vond ik, als ik heel eerlijk ben, Kotarski.
Toen was hij wisselvallig.
In de wedstrijden dat hij meedeed, een stabielere indruk maken dan hij. En ja, als Roma heeft deze wedstrijd natuurlijk gezien. Ik zou wel, als je vanuit Italiaans oogpunt naar deze wedstrijd kijkt, dan denk je van, nou, dat gaan wij ook lekker doen. Van bij elke doeltrap gewoon ongeveer zo hoog als ons team kan staan, zonder dat we er echt zenuwachtig van worden, gaan we zeker doen.
Mm-hmm.
Want ik vond wel dat in een wedstrijd waar Ajax wat 70% van de tijd de bal had, vond ik wel dat die aanwezig onzeker was. En dat is, daar kan je natuurlijk niet het is, je rekent iemand af op heel weinig momenten.
Ja, ik snap wat je bedoelt hoor. Ik vond hem wel, dat vond ik aan het begin ook. En dan vond ik hem ook echt een beetje een onrustig, zenuwachtige indruk maken. Maar hij groeide naar mijn idee wel echt in de wedstrijd.
Ja.
En ik denk wat nog wel een belangrijk punt is, waar Stekelenburg natuurlijk heel sterk in is, is ook organisatorisch, als je ook de andere jongens mag geloven. En zeker straks tegen Roma, dus zonder Blind, zonder Stekelenburg, denk ik dat dat wel echt een heel groot gemis is. Want Stekelenburg, dat zie je ook soms op de beelden. En je hoort het ook dus van andere spelers. Die zetten de hele wedstrijd alles neer. Die coachen mensen stapjes naar links, stapjes naar rechts. En ik denk dat hij dat van nature natuurlijk minder heeft. Scherp. Ja. En dan.
Want hij heeft dus niet de organisatie van Stekelenburg. En niet de bizarre vaardigheden van een Onana. Die gewoon natuurlijk echt buiten categorie goed is in meegevallen.
Ja.
Haller speelt niet mee in de Europa League. Dat is één ding dat zeker is. Waardoor ook de makkelijke route gewoon een keer lang bal speelt. Ja. Die is ook minder nuttig als je een bal op Tadic of Anthony moet spelen. Ik weet niet. Ik bedoel, ik vond dat denk ik wel... Vond dat eigenlijk zorgwekkender dan de paar kansen die Ajax weggaf.
Ja, ik ben met je eens dan vorig seizoen dat hij toen in Jong Ajax echt wisselvallig was en niet overtuigend. Maar ja, wat ik zeg, vanaf de zomer vind ik hem eigenlijk best wel stabiel. En dan bijvoorbeeld die bekerduel tegen Utrecht, die Ajax op 5-4 won. Dat was eigenlijk een uitzondering voor mij van zijn niveau wat hij toen haalde.
Ja, maar dat is dus en wel daarmee... van wat de normale Ajax fans zien krijgt. En ook als we heel eerlijk zijn... wedstrijden die er echt toe doen. Hè?
Ja, maar dat dus het niveau wat hij toen haalde, dat verbaasde me dus juist weer. En toen dat vond ik ook jammer. En op basis daarvan was het ook logisch dat Stekelenburg toen de voorkeur kreeg. Want inderdaad, wat je zegt, dat zijn wedstrijden die er toe doen. Kan je het in Jong Ajax nog zo goed doen dit seizoen? Of in ieder geval gewoon echt stabiel doen? Maar ja, Ten Hag ziet ook je natuurlijk zo'n bekerwedstrijd. En dan kies je voor de rust van Stekelenburg. Maar ja, met het EK wat hij vorige week speelde, daar was hij echt sterk.
Ja, maar vanuit hem bezien. Ik bedoel, het is nu of nooit, hè?
Ja, 100%.
Want hij is gepasseerd voor iemand die tegen de 40 aan is. En reservekeeper zijn bij Ajax is een mooi beroep, als je dat een paar jaar kan doen. Mm-hmm. En ja, laat ik het zo zeggen, hij heeft wel een positief optreden nodig om een reële kans te maken om terug tweede keeper te zijn. Want
ik hoor jou net het woord zorgwekkend in de mond nemen. En dan met betrekking tot Scherpen. Maar als je even uitzoomt en naar deze hele wedstrijd kijkt. Het is natuurlijk, de maand maart was een droom. Een euforische maand. Dan komt die Interland breken en dan denk je van als daarna maar niet het ritme weg is. Dat is natuurlijk wat je vreest.
Grote vrees.
En dan nu... hoe ernstig was dit? Hoe zorgwekkend was dit optreden van Ajax?
Nou ja, dat aan beide kanten van de bal. Dus aan de bal verlies je met Blind de man die het vaakst aan de bal komt en die het vaakst de juiste beslissing in de ploeg maakt. En zonder bal degene die toch eigenlijk altijd op de juiste plek staat. Want kijk, Blind is geen atleet en hij is wel een topverdediger. Daar is een reden voor. Van zijn beslissingsniveau is absurd goed. Dus je verliest echt... Gewoon, ja, in mijn ogen samen met Tadic vind ik hem de belangrijkste speler van dit team. Aan de andere kant, je speelde dus met een vreemd experiment. Alsnog geef je geen sloot kansen weg. Dat is het belangrijkste. In deze week gezien is je defensie belangrijker dan je aanval. Want in zo'n Europa League wedstrijd moet je natuurlijk altijd...
Moet het vooral daar goed zitten.
Ja, en ook in een thuiswedstrijd in zo'n Europees tweelijk is één tegendoepen de max. Mm-hmm. Want anders wordt het heel lastig allemaal. Ja. En in dat opzicht, het was... ik bedoel, het baltempo lag heel laag. Er werden wat fouten gemaakt waarvan je denkt van... Ja, die werden de afgelopen 3 maanden niet meer echt gemaakt. Dus ja, ik zou zeggen de zorgenmeter op een halverwege of zo... Blinde paniek, maar...
Nee, ik denk dat inderdaad realistisch is. Want ook natuurlijk is het gemis van Blind enorm. Dat kan iedereen begrijpen. Maar als je ziet welke mensen Ajax nog steeds in die zone op het veld normaal gesproken heeft. Is er gewoon Martinez die echt met de week beter
in
speelt. En gisteren ook balletjes neerlegt. Gewoon dat is ongeveer van het niveau van Blind. En Gravenberg die natuurlijk daar ook veel creativiteit en die altijd onder druk... Nee, maar ik bedoel inderdaad
over
in een normale situatie. Maar die je altijd onder druk in zou kunnen spelen, die ook dan met oplossingen komt. Wat ik zeg, Kudus heb je daar normaal natuurlijk ook, of zou je daar kunnen brengen. Dus er zijn echt wel opties voor Ajax om er nog steeds, om daar voetballend vermogen te hebben.
Hoe schatten jullie de kansen dat Kudus vanaf het begin speelt tegen Roma?
Niet eigenlijk. Dat denk ik niet.
Komen we zo op. We blijven even in Heerenveen. Want laten we dat even demareren en snel afdoen. Even de doelpunten van Ajax. Natuurlijk, mensen hebben het over 2 opvallende VAR-momenten. Wat het natuurlijk helemaal niet waren. Nee. Behalve dan dat de VAR er heel lang over deed om tot een volstrekt logisch besluit te komen. Namelijk dat het een hensbal was voor de strafschop. Ja. En dat Haller niet buiten spel stond. Dat je daar 3 minuten naar moet kijken is eigenlijk zeer opvallend. Maar om nou te zeggen dat mazzeltjes waren. Nee, Ajax wint met 1-2 en kan op 25 april, als dit zo doorgaat, tegen AZ kampioen worden. Even een bumpertje tussendoor. Jij hebt iets over de jeugd, Thijs.
Yes. Ja, daar zal later deze week ook nog een stuk op Ajax Showtime van online komen. Maar een kleine update over de contractsituaties en hoe Ajax dat aanpakt. De vorige keer had ik daar natuurlijk ook al iets over gezegd. Dat er toen een lange stilte was geweest. En dat de contractonderhandelingen toen ook werden opgepakt weer. Begin vorige maand. Sindsdien hebben Walid Agugil en Silvano Vos ook nog weer een contract getekend. David Kaloko heeft later nog een contract getekend. Dus dat gaat eigenlijk de goede kant op. En het mooie daarvan is ook dat de wijze waarop Ajax dat doet. Ze geven heel eerlijk in die onderhandelingen ook met die spelers aan. Financieel kunnen we niet opboksen tegen de aanbiedingen uit het buitenland. Maar waar eigenlijk in de afgelopen maanden een concreet perspectief een beetje ontbrak. Wellicht ook dat Ajax daar door corona wat terughoudender in was. Komen ze nu met heel gedetailleerde plannen. Echt van maand tot maand wordt voorgeschoteld waar talenten kunnen staan. Met welke teams ze gaan trainen, welke wedstrijden ze gaan spelen. Ook richting komend seizoen en vanaf de zomer.
Een heel dus helder beeld echt kan ze worden.
Wat ik opvang zijn dat echt hele nette plannen en hele concrete plannen. En daarmee zie je dus dat het wat eerder bij Rijkhoff niet lukte. Wat nu dus wel lukt om echt hele grote talenten aan je te binden. En dat is zo makkelijk nog niet. Want eigenlijk je zou kunnen zeggen dat Duitsland een beetje het nieuwe Engeland is. Zeker met Leipzig die heel erg gretig loert op talenten. Daar was nu ook voor Kaloko en Silvano Vos die dus wel hebben getekend, waren zij ook heel concreet. Dortmund die eerder al Rijkhoff wegplukte, die markt ook heel erg in de gaten houdt. Want naar Engeland kunnen talenten dus niet meer gaan door die veranderende wetgeving.
Ja. En in Duitsland legio voorbeelden van jongens die gewoon echt bij serieuze clubs serieuze speelminuten krijgen.
Zeker. En eerder ook Solomon Bonna, die stapte ook al, misschien zegt hij al daar rechtsachter. Die stapte 2 jaar geleden al over naar Leipzig. En Duitsland, doordat die concurrentie van Engeland is weggevallen, proberen ze echt clubs als Leipzig, Dortmund, die heel erg intensief scouten, die houden de Nederlandse markt in de gaten.
Echt powerplay,
helemaal de toptalenten van Ajax. Dus en met veel grotere bedragen natuurlijk. Kunnen die de markt op gaan. Maar wat ik ook hoor van die talenten.
Dus jij zegt wat Ajax die jongens kan bieden is niet het geld wat ze in Duitsland kunnen verdienen. Maar ze kunnen een plan bieden.
Ja,
een visie bieden. En
dat
doen ze goed op het
moment.
Dat
doen ze heel goed. En zo goed dus dat je spelers uit handen kunt houden van dit soort vermogende clubs waar jonge talenten alsnog ook kansen krijgen. En waar clubs waar ook een goed beleid achter zit. Maar ik denk dat het goed om te zien is en aantoonbaar dus zichtbaar is dat talenten het sportieve aspect bij Ajax verkiezen boven een mooie kans in het buitenland tegen een betere betaling. Dus dat is eigenlijk een heel groot compliment voor Ajax. En alleen maar goed om te zien, want het zijn echt grote talenten die nu contracten tekenen. Daar zullen er ook nog wat weer gaan volgen, maar de grootste zijn in ieder geval vastgelegd. En er komt nog eentje met Gabriel Missiau. Daar zijn ze nu ook mee bezig. En dat lijkt ook goed te gaan komen. Dus dat is mooi nieuws vanuit de jeugdopleiding inderdaad.
Dank je, Thijs. AS Roma, daar gaan we naartoe. Daar moeten we het over hebben. Vandaag staan in de media kun je 2 uitstekende analyses lezen. Eentje op Ajax Showtime over AS Roma en eentje op de site van het Parool. De rubriek Das Logisch. Die stukken moeten jullie allebei gaan lezen. En de 2 auteurs, die hebben we toevallig hier. Geheel toevallig zijn die hier aangeschoven. We kunnen het in-depth over die ploeg gaan hebben. Waar Ajax precies mee te maken gaat krijgen. In alle analyses, ook in die van jullie volgens mij allebei, kom ik de aanduiding on-Italiaans tegen, Sam.
Ja.
Vertel
dat,
even.
Dit is een ploeg die... Kijk, sowieso denk ik dat het idee van Italië, Catenaccio, spijkerhard, als je dat met feitelijke werkelijkheid ernaast legt...
Is dat al jaren
Nee, dat
meer?
Is al jaren want er wordt in de Serie A relatief veel gescoord. Wordt relatief aanvallend voetbal gespeeld. Er is een gebrek aan wereldverdedigers. Zie de 80 miljoen die Juve voor De Ligt over had. Roma gewoon een leuke ploeg. Of in elk geval gewoon... In mijn ogen niet per se een ploeg met talent, maar niet per se een heel goede ploeg. Maar wel eentje waar het achterliggende idee en hoe ze tot voetbal komen. Ons Nederlandse voetbalfans en wat wij gewend zijn en wat wij als maatstaf hanteren als mooi voetbal. Daaraan voldoet het op zich. En het gaat niet per se in de competitie... Gaat het bij Roma niet, denk ik, helemaal zoals ze het willen zouden dat het zou moeten gaan. Want daarvoor is hun verdediging gewoon echt niet goed genoeg om mee te doen.
Top 5 raakt uit zicht.
Top 5 raakt uit zicht. Champions League voetbal wederom niet. Dat is met hun begroting wel absoluut de bedoeling. Want het is wel gewoon een rijke ploeg. Ik denk dat daar vooral de selectie een grote rol bij speelt. Wat ik erg belangrijk vind om te zeggen is dat dit Roma is wel een... Soms zit het echt tegen qua blessures. Ajax kan natuurlijk Ajax mag klagen in Europees opzicht. Hè, zonder Onana, Haller en Blind. Nu.
Masraoui.
Ja. Die ook nog. Maar bijvoorbeeld Roma mist al het hele seizoen hun allerbeste speler. Nicola Zaniolo. Die is in de arena. Heeft hij zijn kruisband afgescheurd. In de interland Italië-Nederland. Of Nederland-Italië. Ze missen nu eigenlijk ook nog hun andere grote spelmaker. Henrik Mkhitaryan, die we nog kennen van Shakhtar en later Arsenal-Manchester. Die was aan een uitstekend seizoen bezig bij Roma. Die doet ook niet mee. Achterin, waar het al behelpen is met de jongens die ze wel hebben, missen ze twee starters. Eentje kennen we misschien nog wel, Chris Smalling. Zo'n reus die heel lang bij United heeft gespeeld. Ja. En de andere is
Marash. Die komt waarschijnlijk wel terug, hè, maar die zal niet gaan starten.
Nee, inderdaad. Precies. Maar... En Marash Kamboula, de dure verdediger die ze deze zomer hebben gehaald van Hellas Verona, die doet sowieso niet mee. Mm-hmm. Trainers, Paulo Fonseca, die is voor tactieknerds, voor mensen die van diepteanalyses houden en zo, is dat een bekende naam. Want dat was een trainer die een hele tijd bij voetbalhipsters een beetje te boek stond als toekomstige toptrainer. Die was in Portugal had hij al met een paar kleine teams redelijke prestaties neergezet. Mooi voetbal, laten zien. Die heeft bij Shakhtar Donetsk 3 jaar brei tussen 2016 en 2018 heeft hij 3 jaar brei de dubbel gewonnen. Met echt heel erg mooi voetbal. Nu, wie een beetje Champions League kijkt, weet dat Shakhtar een verzameling goede Brazilianen heeft. Dat speelde zeker mee. Maar de manier waarop die ploeg van hem voetbalde was echt leuk. En Roma, een club die... Jij noemde het net voor de uitzending een beetje het Feyenoord van Italië.
In de zin van moet altijd kampioen worden, maar het lukt nooit.
Moet altijd, kan eigenlijk nooit. Zeker nu Totti niet meer meedoet. Roma heeft in de zoektocht naar aansluiting met Juventus... hebben ze deels wel, deels niet vernieuwing omarmd. Er zijn er heel erg veel regimes tegelijkertijd of kort op elkaar geweest. Dat zie je een beetje terug aan deze selectie. Dat er... Aan de ene kant wordt er ingezet op jonge spelers. Dan weer moeten we naar veteranen. Dan weer bewezen Serie A spelers. Dan weer juist jongens wier data heel goed is. Het levert gewoon een beetje een vreemde ploeg op. En het aanvalsvoetbal is goed.
Leuk en goed.
Leuk en goed, maar niet van het niveau... niet van het niveau zoals we die trainer bij Shakhtar hadden gezien. Want het is niet zo dat het een soort van tiki-taka voetbal is. Want daarvoor... zijn de spelers,
ja,
denk
de
ik.
Middelen, ja.
De spelers gewoon net niet daar.
Mm-hmm.
Even praktisch te maken, ze spelen 3-4-3. Of hoe je het 3-4-2-1. Dus ze spelen een echt voor Nederlands begrippen vrij onbekend systeem. Eerste wat opvalt is dat ze een soort Lasse Schöne-achtig type centraal achterin spelen. Brian Cristante is een Italiaans international.
Ja.
Was een aanvallende middenvelder toen hij international werd. Die heeft Fonseca laatste man gezet. Dus dat zegt al wat over hun intenties om van achteruit te voetballen. Ik denk dat de andere namen zijn die je vooral moet onthouden. Jordan Veretout. Dat is een middenvelder.
De scharnier op het middenveld.
De scharnier op het middenveld.
Ja.
De loper. En achter de spitspositie hebben we, ik denk in mijn ogen, de beste speler van die ploeg. Lorenzo Pellegrini, ook een Italiaans international, is een... beetje moderne spelmaker. Dus een krachtige jongen die techniek koppelt aan loopacties. En Pedro van Barça en Chelsea.
Als we even naar de achterhoede van die ploeg kijken. Ze krijgen bizar veel tegendoelpunten in de Serie A. 44 hebben ze er nu tegen in 29 wedstrijden. Dat betekent dat je gemiddeld iets meer dan 1,5 goal per wedstrijd tegenkrijgt. Ja. Dat is voor een topclub die Europees speelt eigenlijk ongekend.
Nee, dat zijn cijfers van echt een middenmotor.
Hoe kan dat, Thijs? Vertel eens, waarom is die ploeg zo kwetsbaar? En waarom gaat Ajax daar heel veel tegen inschoppen?
Nou ja, daar gaan we natuurlijk van uit. Nee, ik denk dat daarvoor moet je eerst kijken naar wat ze aanvallend doen. Dus inderdaad met 3-8 erop twee wingbacks, dus die breed en die over de hele flank eigenlijk spelen. En die ook in aanvallend opzicht voor die breedte moeten zorgen. Dus die beide vaak heel hoog staan. En daarmee, als je de bal verliest, dan is soms de restverdediging is dan met 3 man achterop. En dan vaak maar 1 controleur, soms staat die zelfs ook nog te hoog. Daarmee zijn gewoon de ruimtes die ze weggeven heel erg groot. En dat is inherent aan het dominante voetbal wat ze willen spelen en de intenties die ze hebben, is dan dat je die ruimtes weggeeft. En die organisatie die klopt gewoon regelmatig niet. En daarbij is ook inderdaad...
Zijn ze traag? Die mannen? Zijn ze, wat zijn hun beperkingen? Staan ze op lijn?
Die 3 staan we wel redelijk op lijn inderdaad. Ja, zeker na balverlies. Maar het zijn inderdaad niet super rap. En zeker veel ploegen spelen natuurlijk met minimaal 1 snelle buitenspeler. Dus dan is het vaak bal winnen, diepte. Ja, dan kan je daarvan profiteren. Maar daarbij viel me ook op dat de oriëntatie van die 3 achterin ook niet altijd heel goed is.
Want inmiddels is het dus gewoon echt een technische middenvelder. En aan de rechterkant staat Gianluca Mancini. Die hebben ze voor vrij veel geld, volgens mij 2 seizoenen geleden, van Atalanta gehaald. Het is een lange, voetballende verdediger.
Ja.
Die vind ik, à la Alvarez dit weekend of Per Schuurs eerder dit seizoen. Die heeft gewoon echt moeite met ruimte in zijn rug.
Ja.
Aan de andere kant staat een, als hij mee kan doen, staat een Braziliaan atleet, Roger Ibanez.
Mm-hmm.
Die is atletisch, maar is gewoon niet per se een heel goede verdediger.
Nee,
gewoon qua wat hij kan doen in de dekking en noem het allemaal maar op. Ja. Dat is natuurlijk wel. Dat was niet, denk ik, oorspronkelijk de bedoeling dat die 2 jongens aan de buitenkant zouden staan. Denk ook dat bijvoorbeeld Rick Karstorp, die in het eerste duel niet meedeed, en Spinazzola, die kennen luisteraars misschien wel. Dat is de linksback van Italië. Want dat zijn ook wingbacks die misschien vooral het eerste gedeelte van hun functieomschrijving heel serieus nemen. En, en het backgedeelte niet per se volledig omarmen.
Dat vat die kwetsbaarheid heel goed samen. Ja. Denk ik, deze combinatie. Dat klinkt natuurlijk niet als een betrouwbare verdediging.
Als je denkt aan de Ajax aanval die zou bestaan uit Tadic met Anthony en Neres op de vleugels.
Ja.
Dat is ongeveer exact waar deze ploeg heel veel moeite mee
heeft. Ja, daar heeft
dus
het alles schrijven.
Het ideale scenario is dat Ajax hetzelfde doet als de eerdere wedstrijd dit seizoen in Italië. Want daarin was eigenlijk een wedstrijd waarin Anthony en Neres Atalanta Bergamo, die in het vergelijkbaar speelsysteem en ook vergelijkbare spelopvatting spelen.
Mm-hmm.
Het heel lastig maakte door gewoon die diepte aan de echte pure zijkanten te zoeken.
Ja, ja.
Atalanta is wel, in mijn ogen qua uitvoering zit wel een half niveau of een niveautje boven Roma.
Ja, zeker.
Echt waar?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat, ja, ja. Maar ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat in een Romeinse podcaststudio op dit moment Anthony en Neres als probleemgevallen bij Ajax worden uitgelicht. Want dat is inderdaad, dat zijn het soort spelers die Roma de afgelopen maanden echt problemen hebben opgeleverd.
Ja. En wat natuurlijk ook hoop geeft is inderdaad voor die wedstrijd tegen Atalanta, waar Ten Hag heel uitgebreid ook inging op die ruimte die op de zijkanten ontstaat. En heel bewust dus die keuze voor Neres, Anthony. Dat hij daar toen al heel erg mee bezig was. En dat toen ook natuurlijk fantastisch uitpakte. Dus dat is exact hoe je het kan gaan herhalen tegen Roma donderdag.
Ja.
Dus dat geeft natuurlijk heel veel vertrouwen.
Nu toch even sceptisch. Ik bespeur in de berichtgeving over deze tegenstander, eigenlijk al vanaf het begin, vanaf het moment dat ze uit de bol kwamen, een beetje zoiets van, kunnen niet verdedigen. 3 man op 1 lijn. Gaan heel veel moeite hebben met het spel van Ajax. Mm-hmm. Kwetsbare ploeg. En eigenlijk is de toon bijna een beetje alsof ze gewoon minder zijn dan Lille en Young Boys. Kan ik me toch bijna niet voorstellen met mijn boerenverstand. Hoe schatten jullie dat in?
Ja. Ik denk dat je kan zeggen dat ze aanvallend denk ik beter zijn dan die ploegen. Ja. Maar verdedigend heel veel minder. Ik denk dat het vooral samenvat. Dus waar Lille en Young Boys heel erg compact zijn, heel georganiseerd, gestructureerd, is dat bij Roma eigenlijk dus niet. Dus verdedigend zijn ze, zoals we net omschrijven, heel erg kwetsbaar. Maar aanvallend met, zoals Sam dat net ook zei, met die met 2 tienen creatieve mensen onder de spits, veel dynamiek, tussen de linies, goed positiespel, kortspel. En die intenties vooral. Dus dat is inderdaad, zoals Nederlanders dat dan mooi voetbal vinden en zoals we dat graag zouden willen spelen. Dus in dat opzicht zijn ze eigenlijk denk ik beter dan Lille en Young Boys. Maar verdedigend is het
is wel
heel
zo
erg kwetsbaar.
Dat Ajax krijgt nu, als je kijkt naar in alle serieuze wedstrijden van Ajax dit seizoen, daar zat daar heel veel reactieve ploegen bij.
Mm-hmm.
Want Lille is een counterploeg.
Ja, ja.
Young Boys is een drukzetploeg. En je zag dus ook van een vroeg scoren, dan is de angel er echt snel uit. Bij Lille was het juist een kwestie van geduldig blijven. In de Champions League trof Ajax met Atalanta een heel aanvallende ploeg. Maar die hebben we maar één keer gezien. Want in Amsterdam kwamen ze totaal niet om te voetballen. Nee. Hadden zij het zij wonnen die tactische strijd in Amsterdam. Want Ajax heeft geen kans gecreëerd in die wedstrijd.
Nee. Was het, zat toen ook echt in een slechte fase natuurlijk.
Zat toen echt in een slechte fase. Nou, dat is zeker waar, Menno. Maar het is voor het eerst eigenlijk sinds Liverpool of die eerste wedstrijd tegen Atalanta. Dat Ajax weer tegen een ploeg speelt die in de eerste plaats van de eigen werkelijkheid uitgaat voordat ze zich aanpassen aan de tegenstander.
Ja, gewoon inderdaad die voetbalintenties heeft.
Ja. En in dat opzicht zijn natuurlijk is die eerste helft tegen Heerenveen. Dat je denkt, want je komt nu wel tegen een ploeg waar bijvoorbeeld je hebt met Pellegrini en Pedro, die spelen achter de spits. En dat is dus, die hebben een vrije rol. Dus dat kan ofwel betekenen dat ze veel de bal inkomen om de bal op te halen. Maar bijvoorbeeld zeker Pedro, nou, die kennen we al 15 jaar in het topvoetbal.
Mm-hmm.
Die is heel sluw in achter de verdediging opduiken. Pellegrini, bijna al zijn doelpunten dit seizoen, ook momenten dat hij opeens achter de verdediging de ruimte zoekt. Dat is natuurlijk qua match in deze wedstrijd wel een zorgenpunt. Want ja, Mitchell van Bergen, Henk Veerman, no offense. Maar de namen die we net opnoemen zijn wel echt beter.
Ja, ja,
gewoon betere voetballers.
Ja.
En in dat opzicht, dat is dan als je ergens het zorgenpunt wil zoeken, is dat wel denk ik waar je hem kan winnen. Dat, want ik denk dat het sowieso niet verstandig is om diep in een Europees toernooi te gaan zeggen van dat één ploeg aanzienlijk beter is dan de andere. Op papier zou je denken, ja, hij is een goede, goed aanvallende ploeg. Roma defensief kwetsbaar, dat is 1-1 en 2.
Ja.
Maar als je de zorgen wil zoeken, vind ik toch, ben ik heel benieuwd naar hoe de lopende bepalers bij Roma, van hoe die tegenover dit jonge blok te werk zullen gaan.
Mm-hmm.
Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Ja.
Dat, ik denk dat die eerste wedstrijd, het zal geen walkover worden in elk geval.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, aan de andere kant heeft Ajax ook zonder Blind natuurlijk het ook wel redelijk gedaan. Toen was dat ook niet ik weet even niet, een pot waar hij ook ontbrak. PSV volgens mij. Even een grote wedstrijd in ieder geval waar hij toen ook ontbrak. En ik denk als je met Martinez achterin, Alvarez op een middenveld, dat sinds die combinatie eigenlijk in grote wedstrijden werd toegepast, zag je dat Ajax verdedigend veel stabieler werd. Want ja, begin januari zaten we hier ook dat tegen Fortuna Sittard thuis kansen werden weggegeven. Van je dacht, ja, dat kan niet, zeg maar, tegen dat soort ploegen waar de ruimte zo groot. En als Ajax nu nog steeds op die manier had gespeeld, nou, dan had je überhaupt denk ik niet de kwartfinale van de Europa League gehaald.
Nee.
Maar dan zou je nu echt met bibberende knietje Roma tegemoet gaan. Want dan, dat is precies waar zij van kunnen profiteren. Maar ik denk met Martinez, Alvarez, dus Martinez achterin, Alvarez op een middenveld, dat dat gewoon een hele belangrijke combinatie is. En dan natuurlijk mis je dan Blind. Maar dan denk ik dat dat wel de spelers zijn waarmee je eigenlijk kan voorkomen dat je overlopen wordt.
Ik
en
vermoed
in die
trouwens
ruimte.
Die combinatie en dat ofwel Schuur, ofwel Timber, ofwel Rensch. Ik vermoed Rensch dat die plaats maakt voor Schuurs.
Ja, wel?
Ja.
Ja, ja, want Timber die blijft maar nu aan de rechterkant. Ja.
Dat verwachten veel mensen niet.
Nou ja, maar ik bedoel, ik denk gewoon niet dat je, ik denk niet dat je weer niet samen, ik denk niet dat je met Rensch op het middenveld gaat spelen. Gewoon op basis van die 55 minuten die je van hem hebt in die rol gezien. En dan blijft het feit van oké, wie moet er dan staan? Alvarez is de andere optie, want Kudus dan, die is verdedigen niet goed genoeg.
Nee.
En je moet op de een of andere manier lengte achterin hebben, want Edin Dzeko, in mijn ogen chronisch ondergewaardeerde spits, is niet meer de topper die hij altijd al is geweest. Maar tegen twee jongens van 1,70 meter moet je wat lengte hebben staan.
Ja. De eindlinie loopt.
Ja.
We gaan dat zien tegen AS Roma. Lees allemaal die analyses. Thijs Wageman op Ajax Showtime. Dankjewel voor je komst.
Yes,
daar staat
gedaan.
De analyse van Thijs. Sam, jij bedankt voor je komst. De analyse van Sam Planting over AS Roma staat op de site van Het Parool. Donderdag de eerste wedstrijd tegen AS Roma in de Arena. In het weekend RKC Waalwijk. Altijd lastig. En op maandag is er een nieuwe Brani. Dankjewel voor het luisteren en tot dan.